Morgen kan deze weg. Morgen is het 1 januari. En niemand zal verbaasd zijn dat dat de achtste dag na het kerstfeest is. Ga maar tellen. Ik zal je even de gelegenheid geven. 1 januari is dag 8 na de kerst. Dag 8 is een bijzondere dag. We hebben het er wel eens over dat het kerst, de geboorte van Jezus, dat dat helemaal niet in december was. Nee, dat denk ik ook niet. Dat hij geboren is, daar ben ik zeker van. En wanneer dat was, daar gaan we nu niet helemaal uit zitten diepen. Er zijn theorieën genoeg over. Maar ooit is er besloten dat we het kerst zouden vieren op 25 en 26 december. 25 december eigenlijk. En daar vandaan 8 dagen, wat is er dan? 1 januari, goed zo. 8 dagen nadat Jezus geboren was, werd hij besneden. En kreeg hij zijn naam. Dus wat ze hem die eerste 7 dagen genoemd hebben. Nou, hij luisterde toch niet, denk ik. Zo gaat het met baby's, je kan ze noemen wat je wil, ze luisteren toch niet. Dan is alleen maar troetelen en knuffelen. Maar toen Maria de geboorte aangezegd kreeg, nog voordat ze zwanger was zelfs, zei de engel tegen haar dat hij Jezus zou heten en dat hij de zoon van de Allerhoogste God genoemd zou worden. Toen Jozef zich erg ongerust maakte dat zijn aanstaande, zijn verloofde, zwanger was, buiten hem om, toen verscheen hem een engel in zijn droom en die zei: Jozef, maak je niet ongerust over dat kind, want het is van mij. Het kind dat geboren zal worden, moet je Jezus noemen. Jezus, die naam kreeg hij. En we lezen dat na in Lucas 2, vers 21. Ik heb het hier opgeschreven, je mag het natuurlijk opzoeken. Als je me niet vertrouwt, kijk gewoon mee. In je eigen Bijbel, Lucas 2, vers 21. Daar staat: toen het kind 8 dagen oud was, werd het besneden en kreeg het de naam Jezus. Dat was de naam die de engel had genoemd nog voordat Maria in verwachting raakte. De 8e dag. Als we kijken naar het cijfer 8, dat is ook een bijzonder getal. Het Joodse alfabet bestaat uit een aantal letters, net als bij ons. Dat is helemaal niet zo gek. Maar die letters hebben ook een getalswaarde. En de 8e letter van het Joodse alfabet is de G. En om dat makkelijk uit te kunnen spreken, zoals wij zeggen de M en de L en de K en zo, dat is met de K. Maar bij hun is het de G. En dan noemen ze dat de Get. Dat is een diepe keelklank, Get. En het woord wat daarbij hoort, het woord wat daarbij, dat kennen we denk ik allemaal wel. Al is maar van een zakje thee, Gai. Wel zo gehoord? Gai thee. Weet je wat dat betekent? Zijn er misschien dames die zo'n kettingje van Wim en Sofie hebben gekocht met zo'n tekentje zo, en een pootje en dan een tekentje eronder. Dus Gain is dat eigenlijk. En dat betekent levend. Gai is levend. Je zou dus kunnen zeggen, de 8e dag, dan wordt hij pas levend. Als je dat doorvertaalt, de 8e dag begint het leven pas voor een baby. Bij zijn besnijdenis. Dan wordt hij deel van het Joodse volk door zijn besnijdenis. En dan gaat het leven beginnen. De 8e dag. En eigenlijk, de geboorte was natuurlijk een heel gedoe voor zo'n baby. Kan ik me ook wel voorstellen enigszins. Maar die 8e dag, en ik heb het wel eens in de film gezien hoe dat ging. Dan wordt zo'n babytje die wordt op een kussen gelegd voor een priester of voor een... iemand die dat dan regelmatig doet, heeft een bepaalde naam. En die pakt dat hele kleine piemeltje vast en die snijdt er zo een stukje vanaf. En dat voel je zelf, hè? Dat is heel bijzonder. Dat je zo meevoelt met zo'n kindje. Dat zag je ook in die film, dan springen die jongetjes achteruit. Een nieuw tijdperk breekt aan. Een nieuwe tijd. Op die 8e dag. Op 1 januari bij ons, dat is een nieuw jaar, dan breekt er een nieuwe tijd aan. Een kans om je leven te veranderen. Een kans om levend te worden. De 8e dag. En gaan we er dan ook voor? Hebben we dan onze nieuwe voornemens? Die vorig jaar niet geslaagd zijn, maar dan toch dit jaar een keer, of volgend jaar een keer ontplooid zouden kunnen worden. Gaan we er echt tegenaan? En wat zijn dat voor voornemens? Hebben we er ons best al voor gedaan en lukte het niet? En zeggen we, nou, we gaan het nog een keer proberen hoor. Toch van het rook af, huppakee, we gaan ervoor. Nou, of dat nou weer lukt, ik weet het niet. Maar er zijn heel veel dingen die je in dat nieuwe jaar zou kunnen aanpakken in je leven. En zou kunnen gaan veranderen. Jezus kreeg op die 8e dag zijn naam. Jezus. Eigenlijk, ja, Jezus. Je zou eigenlijk moeten zeggen, Jezus is een vertaling van het Latijn. Dat is het Jezus. Dat Latijn is weer afgeleid van het Hebreeuws. Yeshua. Eigenlijk Jehoshua. Joshua. Dat is dezelfde naam eigenlijk. In het Oude Testament komen we die tegen. En wat betekent die naam? De betekenis is niet veranderd, alleen de klank. Die naam betekent, Yahweh is redding. God redt, zeggen wij wel eens in ons nieuwe vertaling taal, zeg maar. Yahweh is redding. Dat is een heel belangrijk gegeven, dat op die dag, zoals wij dat nu hebben ingesteld, op die 1 januari, dat een nieuw jaar begint, een nieuwe tijd begint, dat er iemand zijn naam krijgt en die zegt, Yahweh is redding. Die zegt dat tegen ons allemaal. Vandaag, van denk er alvast aan, morgen wordt er iemand, Yahweh is redding, in het leven gezet. Redding. Redding. Ik las vanmorgen in de krant dat ene Urker, Henny heette ze, die redde 21 migranten uit zee. Ruud, weet jij daarvan? Was dat jouw Henny? Okay. Vandaar dat ze er nu niet is natuurlijk, want ze wil al die eer niet ontvangen. Dat snap ik ook wel, en die is heel bescheiden. Nou, het was een Urker kotter, die heeft een bootje ontdekt, waarvan ik nog niet eens van in de sloot zou willen varen bij ons aan de overkant van de straat. Maar die mensen die zaten dus met z'n 21 in een bootje om het kanaal over te steken naar Engeland. Nou, een Urker vissersboot, die zag al die trubbels en er stond 30 centimeter water in het bootje. En die heeft ze er allemaal uitgetakeld en mee naar de kant genomen, weer terug naar Frankrijk. Nou, daar zitten ze nu weer. Poging mislukt. Maar die redden dus die mensen van een zekere dood. Want ze hadden de overkant niet gehaald met het bootje. Dat weten we nu al wel. Maar is dat het redden waar het hier om gaat? Vaart Jezus met zijn bootje op zee en haalt de drenkelingen op? Misschien wel. Misschien wel. Misschien ben jij wel zo'n drenkeling die probeert van het ene land naar het andere land te komen om geluk te zoeken. Om een beter bestaan te vinden. Maar je bootje maakt water. Dreigt onder te gaan. Maar gelukkig. Daar is Jezus met zijn reddende hand. De vraag is altijd, als je zegt van, Yahweh is redding. Dat je dan gaat afvragen van, ja, dat is goed. Ik wil ook wel gered worden, maar waarvan? Want ik heb het goed, we hebben elke dag brood op de plank. Ik kan elke dag naar mijn werk. Als ik wil, zelfs vandaag had dat gekund. Als ik morgen wil werken, kan het ook nog. Dat is allemaal mogelijk. Ik heb een schat van een vrouw. Ik heb een stel heerlijke kinderen en kleinkinderen. We genieten ervan. Nou ja, Engelien wat meer dan ik dan. Want het is best wel eens inspannend. Maar het is prachtig zoals we leven. En dan zeggen we, ja, maar Yahweh, die redt jou. Ja, natuurlijk. Waarvan dan? Van dat fijne bestaan wat ik heb? Is dat zo? We zullen het eerst eens in wat groter verband gaan bekijken. Want ten eerste word je gered door Jezus, die naam draagt, Yahweh is redding, word je gered van het oordeel van God. Want het oordeel van God, dat houdt voorzeker in een eeuwig dood. Dat is het oordeel van God. Uitzichtloosheid. Het zonder God zijn. Geen God die het voor je opneemt. Geen God die voor je zorgt. Niks zal jou bij God kunnen brengen na dat eeuwige oordeel. En is dat niet voor ons, omdat wij al zo goed zijn, omdat wij het al zo goed leven, omdat we het zo netjes doen allemaal? Nee, want Romeinen 3, vers 11, Jacob die las dat afgelopen zondag al. Er is niemand die verstandig is en niemand die God ernstig zoekt. Nou, ga er maar eens tegenin. Zijn jullie verstandig? Gelukkig niemand steekt zijn hand op. Zoek je God ernstig? Niemand. Niemand is er die zo is. En dat is heel ernstig. Iemand die niet ernstig God zoekt, dat is ernstig. Die moet gered worden. En daar is redding voor. Maar het is niet alleen het oordeel van God, de eeuwige dood, de onafzienbare tijd of moment dat je daar bent zonder dat je iets aan God herinnert. Nee, het kan ook op dit leven betrokken worden. Dat Jezus jou redt. Jezus kan ook jou redden van gebreken in jouw bestaan. Er kunnen allerlei dingen zijn waarbij je denkt, mijn bestaan is niet compleet. En misschien dat er straks wel iemand daarvan wil getuigen. Die zegt van, mijn bestaan was niet compleet. En ik dacht dat dat gewoon zo hoorde. Maar het is compleet geworden doordat ik God heb leren kennen. Doordat ik Jezus heb leren kennen. Ik word gekweld door ziekte. Jezus die kan jou helpen in je ziekte. En ik weet ook wel, niet alle ziekten en alle gebreken, alle kwalen worden ter plekke genezen. Maar als Jezus daarbij is, als Jezus jou, als hij weet en ervaart dat Jezus jou draagt, dan wordt die ziekte van een veel lager plan. Dan staat God bovenaan. Dan staat Jezus bovenaan. God redt jou. Onveiligheid. Je kan in een heel onzekere situatie terechtkomen doordat je je baan kwijt bent of dat je denkt van, oh, hoe moet dat nu? Geen pensioenvoorzieningen. Of te weinig. Hoe moeten we straks rondkomen? We kunnen daar ons heel ongerust over maken. En ons onveilig gaan voelen in een land wat steeds meer overhangt naar het niet-christen zijn. Vroeger dachten we dat Nederland een christelijk land was. Dat is het nooit geweest, denk ik. Nederland was best wel voorzien van een aantal christenen, maar dat Nederland een christelijk land was, daar geloof ik niks van. Maar we hadden wel wat christelijke normen en waarden waar we aan hielden. En die zijn steeds meer weggezakt. Je kan ook kampen met verdriet in je leven. En ik weet zeker, dat er mensen zijn die dat verdriet in hun leven hebben. Die het misschien wel een beetje koesteren. Maar je kan dat verdriet ook overgeven aan God. En zeg, Heere God, help. Je steekt je hand uit en je vraagt aan God, help. En zou God je laten zinken? Hij deed het Petrus ook niet. Die zo wantrouwend was dat hij aan Jezus vroeg, nou, als u Jezus bent, dan wil ik wel eens over die golven lopen. Laat maar eens zien. Nou, zegt Jezus, kom maar. Klein stukje ging het. Toen zonk hij weg. En hij zei, Heere, help! En Jezus die hielp hem. Hij trok hem eruit. Misschien heb je wat moeite in relaties. Dat kan zijn in vriendschappen. Het kan zijn in je huwelijk. En dat je denkt, wel verdraaid, waarom wil die ander nou niet wat ik wil? Kom nou toch op zich. Wie is er hier nou de baas? Precies. Dat ben jij niet. Erken nou eens dat God de baas is. Erken dan dat God in jouw leven wil zijn en jou wil sturen, jou wil leiden. Dat hij jou wil helpen om de ander gelukkig te maken. En niet om gelukkig te worden van die ander. Dat beeld moet je een beetje loslaten. Je hebt die ander gekregen om hem of haar gelukkig te maken. Daar zijn we voor getrouwd. Om een veilig nest te vormen voor de kindertjes die misschien komen, of die er al zijn. Waar geluk en liefde is, daar kunnen kinderen groeien. Misschien heb je moeite met je eigen karakter. En zeg je van, ja hoor, het loopt weer eens mis, maar ja, zo ben ik nou eenmaal, hè. Daar kan ik toch niks aan veranderen, zo ben ik toch. Nou, ik wil het je wel vertellen. Ik zal het niet heel omstandig doen, maar in mijn leven heb ik daarvan een ervaring. Dat ik zei van, ik kan niet veranderen. Zo ben ik nou eenmaal. Zo heeft God me gemaakt. Tot God me liet zien dat hij me helemaal niet zo gemaakt had. Hij nam mij mee naar mijn bovenkamer en zei van, kijk nou eens waar jij zo trots op bent. En ik wist dat het de krachten van de geest waren die in mijn leven heersten. Dat duurde een poosje. God die spreekt misschien heel ingrijpend soms. Nou, die droom die ik had, die was heel ingrijpend. Maar ik snapte hem eerst niet. Pas later kwam het ineens helderheid. En toen dacht ik, oh Heer, dat is het. En hij kon mij genezen. God kon mij veranderen. Mijn karakter, wat ik dacht van, hé, dat zit er gewoon dik in. Mijn opa had dat ook, mijn moeder heeft het ook, dus ik heb het ook. Dat is niet waar. God heeft mij gemaakt. Hij kan alles aan mij overnieuw maken. Hij kan alles aan mij repareren. Dat hoeft niet. Jouw karakter ligt niet vast. Vervelende eigenschappen. Kan God die daarvan redden? Denk het wel. Die had ik dus ook, die hoorden erbij. God kan je redden. Jezus redt je van jezelf. En dat is wel de grootste klus die hij aan je heeft, denk ik. Om jou van jezelf te redden. En ik kijk nu naar jullie, maar jullie kijken gelukkig naar mij. Want het is een heel werk om van jezelf gered te worden. Efeze 2, vers 4 en 5 zeggen, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Zo is het. Uit genade ben je zalig geworden. En Johannes 3, vers 17, ook afgelopen zondag nog gelezen. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om mensen te veroordelen, maar om door hem mensen te redden. Dat was het doel van Jezus' komst. Dat droeg hij in zijn naam. Yahweh is redding. En hij doet het. Hij deed het, hij doet het en hij zal het blijven doen. Dat over redding. Iemand die zich wat meer in verdiept, die zal er vast nog meer over kunnen zeggen. Maar ik ga nu verder over, wie redt jou dan? Is dat Jezus? Zijn naam is, Yahweh is redding. Yahweh, de almachtige God, die redt jou. Die wil jou uit de watervloed halen. Die wil jou uit de shit halen, zeg maar. Hij trekt je eruit. Ja. Moet je wel je arm uitsteken, hè? Je moet het wel willen. God die doet het niet tegen je wil in. Hij sleept je er niet uit zonder dat je dat wil. Het is niet zo'n troller met zo'n sleepnet achter hem aan die gewoon alles maar op rakelt op de zeebodem en alles naar boven sleept. Nee, zo is het niet. Wil je gered worden? God is er klaar voor. Maar wie helpt jou in al die problemen die ik net schetste een beetje? Wij denken al gauw van, als we ziek zijn, dan gaan we naar de dokter. Als we een beetje geestelijk in de knoop zitten, dan gaan we naar een psycholoog. En als we ons onveilig voelen, dan gaan we naar de politie. Dan bellen we. Joh, ze staan niet met vuurwerk voor mijn deur te gooien, kan dat niet minder? De politiek, daar moet dus wat meer in geregeld worden. Daar moeten ze eens wat aan doen daar in Den Haag. Ja. Verzekeringen, een heel mooi ding, verzekeringen. Voor al jouw onzekerheden is er een verzekering. Geweldig toch? Wat je ook overkomt, alles is te verzekeren. Tot aan je begrafenis toe, maar daarna niks meer. Daar is er maar één voor. Redding door Yahweh. Is het allemaal effectief? Wat al die dokters, psychologen, de politie, de politiek en de verzekeringen voor je doen? Nee. Het werkt niet, het blijft niet, het is niet blijvend van werking. Het houdt gewoon op. Op een dag dan ben je klaar. Het is soms meer een draaideur. Van we gaan bij de psycholoog naar binnen en we draaien er weer uit en we zitten weer in het oude leven. Zo zitten we in elkaar. We laten het ons wel vertellen, maar daarna gaan we gewoon verder. En het gaat soms gaat het een beetje beter, maar meestal, over het algemeen, gaat het van kwaad tot erger. En dan moeten we zeggen, Handelingen 4, vers 20. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Als jij gebreken in je leven voelt, kan er iedereen toe gaan, maar er is er maar één die helpt. En de zaligheid is in geen ander. Er is geen andere naam gegeven onder de mensen waardoor we zalig moeten worden dan die van Jezus. Jahwe is redding. Zoals ik net al zei, als je in de plomp ligt en er zou iemand jou willen redden, dan is het enige wat je moet doen, als ze je al gevonden hebben, anders moet je maar hard roepen. Het enige wat je doet is je arm uitsteken en die reddende hand grijpen. God wil dat je naar hem uitziet, dat je hem aanroept, dat je naar hem grijpt. Heere God, red me. Jezus, help me, zei Petrus. En hij hielp. Dus je moet wel die hulpvraag hebben. God wil je helpen. Hij kan je helpen. En hij zal je helpen. Vraag het maar. Er zijn de psalmen. Die beschrijven allerlei situaties in jouw leven. Sommigen die spreken jou niet zo aan. Misschien heb je die situatie nog niet meegemaakt. Maar op een dag dan zul je psalm lezen en denk je wel verdraaid. Dat is precies wat ik meemaak nu. Hoe ik me voel. En in die psalmen er komt vaak... En ik dacht van, klopt dat eigenlijk wel? Daar komt vaak de naam van Jezus voor. He, de naam van Jezus, maar die was toch niet in het Oude Testament, tijdens de psalmen. David kende Jezus toch niet? Ja, maar als je in de psalmen leest, noem maar 1. Leid mij in uw waarheid, psalm 25 vers 5. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Het woordje heil, daar staat in de... In de grondtekst staat daar Yeshua. Mijn heil, mijn Yeshua. Geweldig. We hebben er nog één. Psalm 62, vers 3. Zeker. Hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Zeker. Hij is mijn rots en mijn Jezus. Mijn Yeshua. In Psalm 68, vers 20, gelooft zij de Heer, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid, die God is onze Jezus. Yeshua, de zaligheid, Jezus. Jezus was vertegenwoordigd in het Oude Testament. Soms zien we er beelden van, een soort verschijningen van Jezus zou je mogen zeggen. Maar soms zien we hem ook gewoon genoemd, als het gaat over zalig. Als het gaat over heil, dan staat daar in de grondtekst Yeshua. Jezus is erbij, was er toen al bij. Ik heb nog een hele mooie tekst, Jesaja 12, vers 2 en 3. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Zie, God is mijn Jezus. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot Jezus geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van Jezus. Ook Jesaja schrijft voluit over Jezus. En hij geeft voluit aan. Jahwe is mijn redding. We moeten bij Jezus terecht voor alles waar we mee lopen, alles waar we mee zitten, alles waar we mee liggen. Wat ons ook overkomt, bij Jezus is jouw heil, is jouw redding te vinden. En daar wil ik je mee het nieuwe jaar in sturen. Zoek je redding en je behoud bij Jezus. Jezus bevrijdt van dodelijke krachten die ons leven beheersen. Hij verzoent de schuld van de zonde. Hij maakt je weer schoon. Jij krijgt de zaligheid, hij de zondelast. En hij inspireert en hij transformeert ons door zijn geest tot een geheel nieuwe manier in het leven staan. Jezus die verandert jou, jouw karakter, jouw gedragingen, totdat je op een heel nieuwe manier in het leven staat en hem, eeuwige God, als je vader erkent. Amen.